Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. We lezen in de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. Hoofdstuk 25. Haar waarde kan niet met een topaas uit Koes gemeten worden. Een fragment uit het boek Job, het hoofdstuk 28, vers 19a. Theo bracht Carilene naar het huis van Vitruvia en Galerius, voordat hij op weg ging naar het paleis. De beambte daar had hem gevraagd aanwezig te zijn wanneer later die ochtend de volledige zending bij het pakhuis werd afgeleverd. Theo beloofde rond lunchtijd terug te zijn om haar op te halen in een ander overdekt rijtuig. Carilene werd binnengelaten in Galerius Tablinum, waar haar gastheer en gastvrouw met een stapeltje rollen voor zich aan de enorme marmeren tafel zaten. Vitruvia had vandaag niet de moeite genomen om haar blonde pruik op te zetten. Haar eigen donkerbruine met zilver doorschoten haar was in een bezadigd kapsel bovenop haar hoofd vastgezet, maar een paar lokken waren eraan ontsnapt en hingen voor haar gezicht. Ze stond op om Carilene welkom te heten en duwde met een ongeduldig gebaar wat pieken uit haar ogen. Galerius wierp één blik op zijn echtgenote en excuseerde zich, waarna hij de vrouwen alleen liet. Dankbaar voor dit moment met Vitruvio alleen, keek Carilene naar de gevonden schat aan brieven die Vitruvia 25 jaar lang had bewaard. Aan elke brief bungelde een leren labeltje met daarop de datum waarop Vitruvio de brief had ontvangen. Ik had ze opgeborgen tussen de boeken die ik van mijn grootvader heb geërfd, legde Vitruvia uit. Daarom kon ik ze niet vinden. Mijn grootvader heeft genoeg boeken nagelaten om de straten van Rome mee te plaveien. Oh, wat heb je veel brieven, zei Carilene verrast. Ze bezat maar 4 van Vitruvius' boodschappen aan haar moeder. Haar grootvader had vast een deel van de brieven gevonden die haar moeder minder doeltreffend had verborgen en die had hij dan ongetwijfeld vernietigd. Ik heb al Gemina's brieven die ze door de jaren heen heeft gestuurd bewaard. Vitruvia zocht in de berg op de tafel. Het spijt me, Carilene, maar ik ben nog geen brief tegengekomen waarin de naam van je vader wordt genoemd. Maar ik moet bekennen dat ik telkens als ik er een open, begin te lezen en hem niet kan wegleggen. Ik doe er veel te lang over. Carilene glimlachte. Ik weet in elk geval zeker dat ik de naam ken die genoemd zal worden. Neem alle tijd die je nodig hebt. Vitruvia haalde een korte rol tevoorschijn en hield hem enthousiast omhoog. Dit is de villa die ze voor me ontworpen heeft in het jaar dat we elkaar ontmoeten. Carilene en Vitruvia bogen zich over de tekening. Die leek op jongere leeftijd gemaakt, want hij was minder verfijnd dan die van de domus, maar droeg niettemin al de kenmerken van een opmerkelijk talent. Ze was pas 19 toen ze dit tekende, legde Vitruvia uit. Ik had haar de eerste 2 boeken van mijn grootvaders collectie toegezonden en als dank ontwierp ze deze villa voor me. Carilene glimlachte verlegen. Ik bezit 7 boeken van je grootvader. Ik heb ze door de jaren heen bestudeerd. Vitruvia richtte zich zo abrupt op dat een aantal rollen op de grond viel. Heb je architectuur bestudeerd? Caroline knikte. Heb je ontwerpen? Een paar. Ze reikte naar de stoffen tas die ze had meegebracht. Ik vergat je dit te geven toen we kwamen eten. Een klein geschenk. Ze overhandigde de rol aan Vitruvia. Vitruvia trok de rol uit zijn stoffen koker en legde hem voor zich. Haar ogen werden groot. Ze spreidde het stuk papyrus uit over de tafel en zette op de ene kant een zwaar zegel om het vast te zetten en een marmeren buste van Claudius op de andere kant. Lange tijd bestudeerde ze het ontwerp en onderzocht Caroline's keuze van materialen en berekeningen van belasting. Bij Jupiter, mompelde ze, bij Jupiter! Ze keek met een ruk op en keek Caroline met open mond aan. Mijn grootvader had niets beters kunnen ontwerpen. Caroline lachte en ze wuifde het compliment weg. Caroline, ik overdrijf niet. Dit is veelbelovend. Meer dan dat, het toont genialiteit, kind. Vitruvia schudde haar hoofd. Heb je nog meer? Niet bij me. Ik wil alles zien, elke tekening, iedere lijn, alle bouwkundige ontwerpen. Caroline glunderde. Je krijgt ze. Je moeder zou trots op je zijn geweest. Trots dat je gewerkt hebt aan je talent, hierin geoefend hebt. Als ik het geld had om een perceel in landelijk gebied te kopen, dan liet ik vandaag nog die villa bouwen. Ze typte nadrukkelijk op het vel papyrus. Nu ik dat niet heb, zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om iemand te vinden die het wel kan. Ze grinnikte. We vertellen ze je niet dat je een vrouw bent. Toch niet meteen. Nadat het fundament is gelegd misschien. Caroline trok sceptisch een wenkbrauw op. Niemand zal plannen willen hebben zonder te weten wie de architect is. Ze zullen verwachten dat ik persoonlijk toezicht hou op het project. En ik kan mijn geslacht niet verbergen, Vitruvia. Dat gaat waar ik ga. Haar gastvrouw lachte. Je moeder en ik hadden hetzelfde probleem. Ben je wel eens aangenomen om een van je eigen ontwerpen te bouwen? Vitruvia knikte. Een paar. Maar niet zoveel als ik graag had gewild. Mijn naam hielp om deuren te openen. Ik ben de enige telg uit Vitruvius' geslacht die zich nog met architectuur bezighoudt. Mijn leeftijd helpt ook. En Galerius natuurlijk. Die is een grote steun. Mensen denken dat een getrouwde vrouw op de een of andere manier bekwamer is. Alsof Galerius toezicht op me houdt en ervoor zorgt dat ik geen technische fouten maak. De arme schat kan nauwelijks een platte grond lezen, laat staan een huis ontwerpen. Ze haalde haar schouders op. Maar het doet er weinig toe. Het is genoeg dat hij aan mijn zijde is. Caroline zuchtte. Ik ben een vrouw, ik ben jong, ik ben ongetrouwd en ik draag de naam Vitruvius niet. Het klinkt niet erg veelbelovend. Je mag het niet opgeven voordat je begonnen bent. Vitruvia veegde een lok uit haar ogen. Bovendien, je mag dan geen Vitruvius zijn, maar je hebt er eentje achter je staan. Ze deed een stap bij de tafel vandaan, waarbij haar muiltje bleef hangen achter een van de rollen die eerder op de grond waren beland. Ze bukte om hem op te rapen en slaakte een gesmoord gilletje toen ze hem weer op tafel legde. Ik geloof dat dit hem is. Ze wees naar een inktvlek op de rol. Ik herinner me die vlek. Je moeder had dit in haast geschreven en die vlek gemaakt. Zo niets voor haar. Ze was onberispelijk. Daarom viel mijn oog erop. Ze rolde het stuk papyrus uit. Laat eens zien. Op zangerige toon las ze hardop, terwijl haar ogen over de brief gleden. Mijn hart stroomt over van geluk. Als ik bij hem ben, voel het alsof ik eindelijk ben thuisgekomen. We horen bij elkaar, Vitruvia. Hij is geestig, intelligent, knap. Vitruvia zweeg even en ging een paar zinnen verder. Ongewoon vriendelijk, bemoedigend. Ah, daar hebben we het. Caroline boog zich met fonkelende ogen naar haar toe. Zijn naam is... Natemahar. Caroline schoot naar achter alsof ze een klap had gekregen. Wat? Haar stem klonk hoog, scherp, onherkenbaar in haar eigen oren. Wat zei je? Vitruvia keek op en bevroor toen ze Caroline's gezicht zag. Is er iets? Caroline probeerde haar droge lippen te likken. Dat kan ik niet goed gehoord hebben. Hoe zei je dat zijn naam was? Vitruvia keek weer naar Gemina's brief en begon te lezen. Zijn naam is Natemahar. De koningin bereidt hem voor om schatbewaarder te worden. En hij is de man die ik altijd zal liefhebben. Natemahar! Caroline kwam met bibberende benen overeind. Natemahar! Maar dat is onmogelijk. Natemahar is een eunuch. Hij kan niet trouwen of kinderen krijgen. Vitruvia trok haar wenkbrauwen op. Is hij geboren als eunuch? Nou, nee. Hoe oud was hij toen hij eunuch werd? Jong, hij was jong. Hoe jong? 12? 21? Tja, ik heb het hem nooit gevraagd. Ze was er altijd van uitgegaan dat hij een jongen was geweest toen het gebeurde, zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk was. Maar nu besefte ze dat hij dat nooit had gezegd. Het was niet bepaald een onderwerp van gesprek tussen hen. Natemahar had er een keer in bedekte termen op gezinspeeld toen hij het over zijn slechte gezondheid had. Het was een gevoelig onderwerp, wist ze, en ze paste op om er nooit over te beginnen. Ze bracht haar hand naar haar mond. Als Natemahar later dan ze had aangenomen een eunuch was geworden, kon hij haar vader zijn? Ze voelde zich als door de bliksem getroffen tot in het diepst van haar wezen geschokt. Haar geest wentelde met onbegrijpelijke snelheid door een tiental emoties die amper tot haar doordrongen. Verwarring, smart, boosheid stroomden door haar heen in een steeds heviger wordende wervelwind die haar naar adem deed snakken. 17 jaar lang had hij tegen haar gelogen. Zichzelf een vriend genoemd, haar in de waan gelaten dat haar vader dood was. Hij had haar zelfs beloofd te helpen om hem te vinden. Hem te vinden, wat een farse! Plotseling herinnerde ze zich Natemahars gezicht toen ze hem voor het eerst de tekeningen van haar moeder had laten zien. Herinnerde zich dat hij met zoveel tederheid over de tekening had gestreken. Caroline had gedacht dat hij ontroerd was, omdat ze zo op haar eigen stijl leken. Nu wist ze beter. Hij herinnerde zich zijn vrouw. De vrouw die hij in al die jaren niet één keer had gesproken. Hij was een bedrieger, een leugenaar, een verrader. Zijn verraad ging verder dan het bedrog van haar grootvader. Grootvader had tenminste niet gedaan alsof hij van haar hield. Caroline, wie is Natemahar? Vroeg Vitruvia. Een slang, siste Cariline, een leugenachtige, misleidende, valse huichelaar. Ik begrijp dat je hem niet zo graag mag. Nee, ik hou van hem en ik ga hem vermoorden. Theo strekte zijn benen zo ver als het krappe rijtuig toeliet. Je moet hem uitleg laten geven, Cariline. Uit alles wat je me over hem verteld hebt, heb ik begrepen dat Natemahar altijd voor je gezorgd heeft. Cariline keerde zich naar hem toe. Het was duidelijk allemaal een leugen. Misschien, zei Theo kalm. Of misschien houdt hij echt van je. Hij schoof dichter naar haar toe, tot ze zich vastgepind voelde door zijn blik. De man die ik zag, grauw van bezorgdheid, uitgeput door zijn poging om je te vinden en te beschermen, deed niet alsof hij van je houdt. Natemahar had er misschien een reden voor om te denken dat je beter af was als je niet wist wie je vader was. Cariline sloeg haar armen over elkaar. Haar rug voelde zo stijf dat het pijn deed. Probeer hem maar niet te verdedigen, Theo. Waarom zou ik hem verdedigen? Ik ken hem niet eens. Ik probeer jou te beschermen. Daar is het een beetje laat voor, snauwde ze. Ik ontken niet dat je gekwetst bent. Maar je zou het nog erger kunnen maken als je die man uit woede simpelweg uit je leven schopt. Je moet hem de gelegenheid geven om het uit te leggen. Natemahar moet hebben geloofd dat hij een goede reden had om tegen je te liegen. Cariline zat heel stil. Ze voelde zich een vulkaan die op het punt stond uit te barsten. Een deel van haar wilde niets liever dan op hoge poten naar het vertrek lopen waar Natemahar lag te slapen en hem bittere beschuldigingen naar zijn hoofd te slingeren. Of meubels, wat het eerst voor het grijpen lag. Een ander deel van haar wilde zijn slaap niet verstoren. Hij had er zo broos uitgezien. Ze vond het vreselijk om hem van streek te maken. Cariline uitte een bittere lach. Hoe kon ze zich daar nog druk over maken? Kennelijk kon de 17 jaar van genegenheid niet simpelweg in een uur worden weggevaagd. Zelfs nu, terwijl ze wist wat hij had gedaan, voelde ze de behoefte om die leugenige nachtige slang die haar verwekt had te beschermen. Toen ze bij het huis aankwamen, sprong Cariline uit het rijtuig en liep naar binnen met de bedoeling naar boven te gaan op zoek naar Natemahar. Op de blindenplaats bleef ze abrupt stilstaan. Het voorwerp van haar interne kwelling zat op de bank en klemde het briefje tegen zich aan dat ze voor hem geschreven had, voordat ze naar Vitruvius' huis was vertrokken. Ze had de korte boodschap met een opgewekt gemoed geschreven en hem ervan verzekerd dat ze gauw zou terugkomen met de naam van haar vader. Natemahar schoot overeind en keek haar aan. De donkere ogen hadden iets gekwelds in zich. Ze waren bloed doorlopen. Ik wilde het je vertellen voordat je wegging. Cariline verhardde haar hart tegen de smeekbeden in zijn stem. Heb je het altijd geweten? Snauwde ze. Sinds mijn geboorte? Nee. Nee, Cariline. Ik heb nooit brieven van Gemina mogen ontvangen nadat we gedwongen werden gescheiden. Niemand had me over je bestaan verteld. Pas op de dag dat ik je ontmoette bij Philippus thuis, toen je 7 was, begreep ik wie je was. Cariline dacht terug aan die eerste ontmoeting. Ze haalde elke zin terug, elke nuance van Athemahar's reactie. Ze dacht aan zijn geschoktheid toen hij de naam van haar moeder hoorde. De onvaste stap die hij zette toen hij ontdekte wie haar grootvader was. Ze had nooit iets gezocht achter de verbazing op zijn gezicht die dag. Ze had aangenomen dat hij gewoon verrast was om een familielid van Quintus Blandinus bij Philippus thuis aan te treffen. Nu wist ze beter. Laten we eerst eens een rekensommetje maken. We laten de emotie weg en laten alleen de vredescijfers spreken. Je ontdekte dat ik je dochter was toen ik 7 was. En nu ben ik 24. Ze deed alsof ze op haar vingers telde. 17 jaar. Je had 17 jaar de tijd. 6.205 dagen, schrikkeljaren niet meegeteld, waarin je me de waarheid had kunnen vertellen. Een briefje had kunnen schrijven. Caroline, ik ben je vader. In enkele ogenblikken had je de situatie van jaren recht kunnen zetten. Haar keel deed pijn toen ze een opkomende jammerklacht onderdrukte. Kon je jezelf er niet toe aanzetten om het te erkennen? Is dat het? Me te erkennen tegenover anderen? Haar stem beefde. Schaamde je zo voor me dat je me niet eens kon vertellen dat ik je dochter was? Athemahar zette een wankelende stap naar haar toe. Nee, Caroline, je begrijpt het verkeerd. Hij schudde verdwaasd zijn hoofd alsof hij geen woorden kon bedenken. Caroline, 25 jaar lang heb ik als schatbewaarder gediend. Ik heb de leiding gehad over goud en zilver, juwelen en munten en ivoor, over de beroemde topaasmijnen van Kush, smederijen vol ijzer en rivieren van weefsel. 25 jaar was het mijn taak om toezicht te houden op de kostbaarste schatten van Kush. Zijn blik verzachtte en zijn ogen vulden zich met tranen. Maar pas toen ik jou zag op de binnenplaats van Philippus, besefte ik wat een schat werkelijk is. Het schattigste kleine meisje dat ik ooit had gezien. En als door een wonder was je van mij, mijn eigen edelsteen. Je bent 17 jaar lang mijn schat geweest, Caroline. De eerste naam in al mijn gebeden, de laatste naam in mijn voorbeden. Afgezien van Jezus is er niets in deze wereld me dierbaarder. Caroline draaide zich met een ruk om. Waarom dan? Waarom heb je dan al die tijd tegen mij gelogen? Thank you. En we lezen opnieuw in een roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afschaar, hoofdstuk 26. Psalm 55. Immers, het is geen vijand die mij hoont. Anders zou ik het verdragen hebben. Het is niet mijn hater die zich tegen mij verheft. Anders zou ik mij voor hem verborgen hebben. Maar u bent het, o sterveling, als mijn gelijke, mijn leidsman en mijn bekende. Nadine Hamar sloeg zijn ogen neer. Caroline, je kunt niet begrijpen hoe diep je grootvader mij verafschuwt. Je moeder was verloofd toen we elkaar ontmoetten. Niet met de eerste de beste, maar met de zoon van een Romeinse quaestor, met banden in Egypte. Hij had je grootvader promotie beloofd nadat hun kinderen waren getrouwd. Quintus Blandinus was niet zomaar in verlegenheid gebracht toen wij er samen vandoor zijn gegaan. Het benam hem de kans om vooruit te komen. Daar geeft hij mij de schuld van. Van de jaren dat hij vastgezeten heeft in Kush. En hij verwijt mij de dood van je moeder. Als ik haar niet zwanger had gemaakt, zou ze nu nog leven. Als je grootvader had ontdekt dat ik zelfs van jouw bestaan afwist, zou hij je verstopt hebben in een hol dat ik nooit had kunnen vinden. Hij is Romeins staatsburger, ik niet. Ik heb geen rechten of status ten aanzien van jou. Als Blandinus zich tegen me keert, hij zou zich zeker tegen me keren. Hij zou je nooit opgeven en aan mij afstaan. Ik durfde het je niet te vertellen. Je was een kind. Als je je versprak tegen je tante Blandina, zou ze te bang zijn geweest om je voor haar vader te verstoppen. Dat weten we allebei. Hij zou je van mij hebben afgescheurd. Caroline dacht aan het feit dat haar grootvader elke manier om achterna Temahars identiteit te komen had verhinderd. Dat hij zijn bestaan uit haar leven had gewist. En ze moest toegeven dat hij gelijk had. Je had me kunnen meenemen, weg uit Caesarea, uit Kush, weg van hem. We hadden elkaar kunnen helpen, ergens verborgen in een hoekje van het Rijk. Dat was mijn plan met je moeder. En dat is niet goed afgelopen. Met jou zou het nog erger zijn geweest. Bedenk eens, Caroline, je grootvader had ons kunnen achtervolgen tot de einde der aarde. Niet omdat hij van je houdt, maar omdat hij een hartgrondige hekel aan mij heeft. Wat voor leven zou dat zijn geweest voor een klein meisje? Nooit ergens rust, vluchten van stad naar stad. Ik zou geen fatsoenlijke baan hebben kunnen krijgen. We zouden in armoede leven, in angst, altijd over onze schouders kijken. Hoe kon ik je dat aandoen? Ze trok een wenkbrauw op. Dus daarom liet je me achter bij een vrouw die het amper kon verdragen om mijn hand aan te raken. Amper mijn naam kon uitspreken zonder te huiveren. Je hebt me verlaten, Natemahar. Me achtergelaten in een eenzaam leven. Je hebt me in de steek gelaten. Hoezo is dat beter? Ik had mijn vader kunnen hebben. Ze snikte. Ik had omhelzingen kunnen krijgen en kusjes en alles waar een klein meisje naar verlangt. Je had me kunnen koesteren. De tranen stroomden over Natemahars wangen. Ik heb je gekoesterd, Caroline, met mijn hele hart. Ja, 3 of 4 weken per jaar, middels een berg brieven en aantekeningen. Denk je dat ik me daardoor gekoesterd voel? Denk je dat dat een beter leven was? Natemahar deed een wankele stap naar haar toe. Er is geen dag geweest dat ik niet naar je verlangd heb, kind. Elk uur van die 17 jaar heb ik je met smart gemist. Ze deed een stap naar achteren. Niet genoeg om de waarheid bekend te maken, kennelijk. Je had me later kunnen vertellen, Nathema Har, toen ik ouder was, toen je wist dat je erop kan vertrouwen dat ik ons geheim zou bewaren. Ik was op mijn hoede voor de Kandake. Zolang je grootvader een invloedrijke positie had in Kush, zou ze iedere connectie tussen ons hebben afgekeurd. Je grootvader mocht dan een lagere beambte zijn, maar als de enige Romeinse autoriteit in Kush wordt er door machtige mensen naar hem geluisterd. Hij zou zich kunnen hebben mengen in het Romeinse beleid ten aanzien van onze natie. Onze semi-onafhankelijkheid hangt toch al aan een zijden draadje. De koningin zou de natie niet laten lijden vanwege mijn persoonlijke gevoelens. Een ader op Nathema Har's voorhoofd klopte. Dat was haar bezwaar tegen mijn huwelijk met Gemina. En het zou haar bezwaar zijn geweest als wij openlijk als vader en dochter hadden willen leven. Ze zou het nooit toestaan, niet zolang Quintus Blandinus Kush moeilijkheden kon bezorgen. Carinine glimlachte, een klein bitter lachje dat ze niet kon verbergen. Ik heb haar altijd kunnen ontlopen, dat heb je me wel geleerd. Nathema Har knikte. Carinine, en plotseling wankelde hij, zijn knieën knikten en hij viel op de grond. Nathema Har, riep ze uit en ze haastte zich naar hem toe. Voor even vergat ze zijn verraad en het feit dat hij haar in de steek had gelaten. Ze viel op haar knieën en sloeg een arm om zijn schouder. Theo, die zich in de keuken had teruggetrokken om hem privacy te geven, rende naar Nathema Har toe en hees hem overeind. Ik zal een arts laten komen, zei hij. Hoeft niet. Nathema Har veegde zijn voorhoofd af met een klein vierkant stukje katoen. Ik leid soms aan die aanvallen. Wat ik nodig heb is een paar uur rust. Ik zou graag teruggaan naar mijn herberg. Daar voel ik me comfortabeler. Natuurlijk, zei Theo. Taharka en ik zullen je wel brengen. Carinine keek hem ontsteld aan. Ze had hem nog nooit zo ziek gezien. Het spijt me, zei ze, terwijl ze haar armen over elkaar sloeg. Ze had hem de kans moeten geven om bij te komen van zijn reis, voordat ze tegen hem uitvoer. Zijn ogen waren vochtig. Kind, ik ben degene die spijt heeft. De schuld ligt geheel en al bij mij, evenals de vroeging. Jij hebt niets om je voor te verontschuldigen. Kom, zei Theo, ga even bij de fontein zitten. Carinine, breng Nathema Har een beker zoete wijn, dan laat ik een draagstoel komen. Carinine volgde Theo's bevel op met een hart dat verdeeld leek in twee dikke knopen, één van bezorgdheid en één van verraad, pijn en woede. Ze zaten naast elkaar, Nathema Har en zij, terwijl ze de beker naar Nathema Har's mond bracht en zijn voorhoofd afveegde met water uit de kleine vijver. Er school een vreemde intimiteit in het moment. Hadden ze geleefd als vader en dochter, dan hadden ze meer van zulke ervaringen kunnen hebben. In ziekte, in zwakheid, in vreugde, in de dagelijkse vertrouwdheid van een leven samen. Ze veegde Nathema Har's bezweten nek af, veegde het straaltje wijn uit zijn mondhoek en het trof haar in een flits het pijnlijke besef dat ze haar vader aanraakte. Theo stond erop een arts te laten komen toen ze aankwamen in Nathema Har's tijdelijk onderkomen. Taharka voegde er wat aansporende woorden aan toe in het Meroïtisch die Theo niet kon verstaan en met een zucht ging de schatbewaarder overstag. Wil je bidden? Vroeg Theo toen Taharka was vertrokken om de dokter te halen. Dat zou een zegen zijn, zei Nathema haar met zijn zachte stem. Maar ik heb je genoeg overlast bezorgd. Je hebt vast iets beters te doen dan je tijd te verspillen aan een vreemde. Niets wat niet later ook nog kan. Theo knielde neer naast Nathema haar bed. Je bent niet bepaald een vreemde voor me, Nathehamar. Je roem is je vooruitgesneld. Zelfs in de kerk in Korinthe had ik al over jou horen praten. Ik had even tijd nodig om te beseffen dat de vriend over wie Carilene zo vaak sprak, niemand minder was dan de hoofdschatbewaarder van Ethiopië, zoals de Grieken je land noemen, en de man die tot geloof kwam op de weg van Jeruzalem naar Gaza. Nathema haar glimlachte flauwtjes. Ik las een rol van de profeet Jesaja in mijn wagen en Filippus kwam ernaast lopen om te vragen of ik begreep wat ik las. Ik vroeg hem bij me in de wagen te komen zitten en me de betekenis van de schrift uit te leggen. Ik dacht dat hij zou weigeren. Theo fronste zijn voorhoofd. Waarom? Nathema haar wendde zijn blik af. Vanwege wat ik ben. In Jeruzalem werd ik niet eens in de tempel toegelaten, hoewel ik God vrees en mijn vertrouwen op de Heer had gesteld. De fariseërs keken op me neer. De leraren van de wet gingen me uit de weg. Maar Filippus klom in mijn wagen en kwam naast me zitten alsof we oude vrienden waren. Hoe ben je een godvrezende geworden? Vroeg Theo, omdat hij zich afvroeg hoe een man uit Koesh van de Hebreeuwse God had gehoord. Zelfs Taharka aanbad nog steeds de Egyptische goden, hoewel hij door de jaren heen een gezond respect voor de Heer had verworven. Dat heb ik aan de Kandake te danken, veronderstel ik. Is je koningin een volgeling van de Heer? Nathema haar's mondhoek ging omhoog. Niet bepaald, maar toen ze Gemina en mij onderschepte op onze vlucht uit Koesh, besloot ze dat ik een straf nodig had die een onuitwisbaar merkteken in mijn geheugen zou achterlaten. Ze stuurde me naar haar martelkamer. Theo's hart miste een slag. Wat erg, Nathema haar. Dat vond zij later ook, zo bleek. Haar beul had niet de bekwaamheid die de Kandake veronderstelde. Het was haar bedoeling geweest om een lesje te leren. De koningin wilde zich ervan verzekeren dat ik nooit meer achter Gemina aan zou gaan. Ze verwachtte dat ik volledig zou herstellen nadat ik flink bang was gemaakt. Alleen ging haar beul veel te ver. Later vertelde mijn arts me dat de koningin razend was geweest toen ze ontdekte hoe erg de schade was die aan mijn lichaam was toegebracht. Destijds was ik te ziek om iets anders te voelen dan pijn. Ik weet nog dat ik tijdens de lange uren van eindeloze foltering wenste dat ik dood was. Om te proberen mijn leven te redden, liet de Kandake de beste arts komen die ze kon vinden, een Hebreeuwer die Konya heette. En Konya sleurde mijn gebroken botten weg voor de poort van de dood. Maar zelfs zijn deskundigheid kon me niet volledig doen herstellen. Toen ik opstond van mijn ziekbed, was ik, zoals je me nu ziet, een eunuch, bedoelde hij. Hij kon het woord niet eens uitspreken, besefte Theo. Ik had maanden nodig om weer gezond te worden. Tijdens mijn herstel vertelde Konya me over de Heer. Hij was goed thuis in de schrift. Tegen de tijd dat ik beter was, had ik me afgekeerd van de goden van Koesh. En uiteindelijk gaf de Kandake mij toestemming naar Jeruzalem te gaan en mijn God te aanbidden. Hij wierp Theo een zijdelingse blik toe. Maar ik merkte dat ik niet bepaald welkom was. Ik had een exemplaar gekocht van de rol van Jesaja in de hoop meer te leren over God. Het was die rol die ik las toen Filippus me vond en me begon te onderwijzen over de Messias. Is het waar dat je voor jullie aankomst in Gaza vroeg om gedoopt te worden? Zeker. Waarom zou ik tijd verloren laten gaan? Ik ben opgeleid om een schat te herkennen als ik er een zie. Er zijn 2 decennia voorbij gegaan sinds die dag en ik herinner me de gebeurtenis alsof die vanochtend plaatsvond. Het meest glorieuze moment in mijn leven. Even maakte de holle, opgejaagde blik op Nathemahars gezicht plaats voor een gloed die niet van deze aarde was. Theo staarde hem met stomme verwondering aan. Nathemahars geloof was als een levend vuur, een brandende kracht die de kamer verwarmde. Ik heb altijd bewondering gehad voor je bekeringsverhaal, Nathemahar, zei hij. De manier waarop je zo snel tot geloof gekomen bent. Ik had nooit gedacht je op een dag te ontmoeten. De schatbewaarder sloeg zijn ogen neer. Het spijt me dat ik een teleurstelling voor je ben, jongeman. Theo legde een hand op de schouder van de schatbewaarder. Integendeel, ik zie een man die zijn dochter tot zijn beste vermogen wilde beschermen. Theo probeerde zijn stem neutraal te houden. Geloof me, als ik je zeg dat ik graag een vader als jij zou willen hebben. Theo had 4 uur nodig om terug te keren van Nathemahars herberg. Tegen die tijd beende Carilene heen en weer over Priscilla's binnenplaats en trok een groef in de oude mozaïeken. Waar bleef je zo lang? Zei ze buiten adem toen Theo en Taharka eindelijk door de poort binnenkwamen lopen. Ik heb een arts laten komen. Theo wreef zijn nek. Hij zal voor Nathemahar zorgen tot hij weer op krachten is. Omdat het een terugkerende kwaal is, lijkt de arts niet al te bezorgd. Carilene blies opgelucht uit. Ze greep haar hoofd vast en liet haar kin op haar borst zakken. Ik dacht dat ik hem had gedood. Nee, hij is niet sterk zoals je weet, maar hij zal herstellen. Carilene ging abrupt op de vochtige vloer zitten naast een pot met rozemarijn. Theo, ik weet niet wat ik moet doen. Het enige wat ik wilde was mijn vader vinden. En nu ik hem gevonden heb, denk ik dat mijn hart zal breken. Theo liet zich aan de andere kant van de pot op de vloer zakken. Afwezig plukte hij een takje rozemarijn en wreef de naaldjes tussen zijn handpalmen tot de kruidige geur opsteeg. Weet je nog wat ik tegen je gezegd heb, zei hij. Weken geleden, op het schip, herinnerde ik je eraan dat de Heer met je is. Altijd. Dit is het moment waarop je moet denken aan die belofte. Dat is jouw altijd moment. Je bent niet alleen nu je door deze woestijn heen trekt. Nathemahar heeft me in de steek gelaten, Theo. Maar Yeshua zal je niet in de steek laten. Theo's blik gleed van haar weg. Je moet naar Nathemahar toe gaan. Angst verspreidde zich als een 1000 poot in haar borst. En wat moet ik dan zeggen? Dat alles goed is tussen ons? Dat is het niet. Dat ik hem vergeef? Dat doe ik niet. Hij wil niet dat je liegt. Daar worden jullie geen van beiden beter van. Ja, de vorige keer dat ik hem de waarheid wilde zeggen, zakte hij in elkaar. Ja, ik weet het. Maar hij was wekenlang op reis geweest. Hij was oververmoeid en bezorgd. Jarenlang heeft hij zijn geheim verborgen gehouden voor jou, verzwegen, de last ervan gedragen. En eindelijk is de waarheid aan het licht gekomen. Daar zou iedereen van in elkaar zakken. Nu moet je afmaken wat je begonnen bent.
Wat?
Het geschreeuw tegen hem afmaken? Als het moet. Maar net zo belangrijk, het luisteren naar hem afmaken. Niets van wat hij ooit kan zeggen zal een excuus zijn voor wat hij heeft gedaan. Misschien niet, maar het kan wel een paar dingen verklaren. Dingen die je moet weten. Ik zag hoe je naar hem toe rende toen hij in elkaar zakte. Ik zag de verschrikte blik in jouw ogen. Ik zag hoe je voor hem zorgde. Ondanks je woede en razernij bood je hem toch tederheid. Ik weet dat je alle vertrouwen in Atimahar hebt verloren. Maar liefde kan een brug zijn om de weg naar hem terug te vinden. Hij dempte zijn stem totdat ze zich moesten inspannen om hem te horen. Er zijn heel wat zoons en dochters die nooit door een vader geliefd zijn, zoals Natemahar jou lief heeft. Kariline sloeg haar armen om haar middel om zichzelf bij elkaar te houden, om niet in te storten van ellende. Theo wrikte haar hand los en hield hem vast. Ze staarde naar zijn vingers, lang, taps toelopend en sterk naar haar eigen vingers, verdwenen in zijn greep. De warmte van zijn handen leek in haar pols te kruipen door haar arm, haar hals, tot haar gezicht warm werd als een kookpot van Lolia. Luister, zei Theo, en Kariline trok haar blik los van zijn handen om hem aan te kijken. Je hebt al 24 jaar verloren, 24 jaar van gewone momenten, van samenhorigheid en gekend zijn. Laat niet toe, nog eens 24 jaar verloren gaan door woede. We luisterden naar hoofdstuk 26 uit het boek Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar.